Een hele goede morgen allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn in deze feestelijke dienst. Een dienst waarin we ook de 10 weken de reis door het tabernakel gaan afsluiten. Jezus vinden in het tabernakel vandaag het slot. En we zijn aangekomen bij het allermooiste en allerheiligste voorwerp. De ark met het verzoendeksel. En ik wil daarop gaan inzoomen vanuit het perspectief van David vanmorgen. En een stukje met jullie lezen uit 2 Samuel 6 vanaf vers 12. En in 2 Samuel 6, daar is David zo'n beetje net koning geworden over Israël. Hij heeft Jeruzalem veroverd en nu heeft hij een geweldig initiatief bedacht. We halen de ark naar Jeruzalem. En heeft hij 30.000 weerbare mannen. En in dat gevolg van die 30.000 man, dan haalt hij de ark naar Jeruzalem. Maar, wij beginnen te lezen bij vers 12. Maar, daarvoor gaat het eerst mis. Bij de eerste poging. Want David is te snel. Te gehaast. Hij neemt het niet zo nauw met de heiligheid van God. Het gaat mis. En Uzza die sterft. En David is er 3 maanden lang vanaf. Hij is boos op God en hij wordt zelfs bang voor God. Hoe zouden wij die ark nog ooit kunnen binnenhalen in Jeruzalem? Maar als hij dan merkt dat het huis van Obed-Edom wordt gezegend, waar de ark van God staat, dan wordt hij weer vrijmoedig om de ark alsnog naar Jeruzalem te halen. En daarover gaan we lezen vanaf vers 12. Toen koning David hoorde dat de Heer Obed-Edom en zijn familie en bezittingen had gezegend vanwege de aanwezigheid van de ark van God, ging hij naar het huis van Obed-Edom om de ark feestelijk in te halen in de Davidsburcht. Telkens als de dragers van de ark van de Heer 6 passen gedaan hadden, offerde hij een stier en een vetgemeste koe. En dan die zin, hè? Vol overgave danste hij voor de Heer, slechts gekleed in een linnen priesterhemd. Onder gejuich en stoten op de ramshoren brachten David en de Israëlieten de ark van de Heer de berg op. En toen de ark de Davidsburcht werd binnengedragen, stond Michal, de dochter van Saul, al op de uitkijk bij haar venster. En ze zag koning David dansen en springen voor de Heer. En haar hart vervulde zich met minachting. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Na afloop daarvan zegende hij het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Aan heel het volk, aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. En daarna ging iedereen naar huis. En ook David ging naar zijn huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël die heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste, de beste dwaas heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. En David antwoordde, dat deed ik voor de Heer, die mij heeft aangesteld als vorst over het volk van de Heer, over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader en heel zijn familie, voor de Heer danste ik. En al zou ik me nog erger vernederen, dan zou ik me zelfs in mijn eigen ogen verlagen, dan nog zou ik in aanzien staan bij de slavinnen over wie je spreekt. En Michal, de dochter van Saul, zou kinderloos blijven tot op de dag van haar dood. Tot zover. Wat vinden wij veel tragedie, maar ook wat vinden wij veel uitbundigheid in dit hoofdstuk. We zien hier David de blaren op zijn voeten dansen, de longen uit zijn lijf zingen en gul overvloedig uitdelen aan anderen. We zien hier zo'n beetje David op zijn mooist. David die meer van God wilde. David die God aanbad vanuit zijn tenen. David die rijk genade uitdeelde. Wat een vreugde en wat een uitbundigheid. Waar kwam dat vandaan? Waar komt dergelijke vreugde vandaan? Als jij de blaren op je voeten wil dansen. Als jij de longen uit je lijf wil zingen, waar komt die vreugde vandaan? Waar kun je die vreugde vinden? Waar komt die vreugde uit voort? En misschien zeg je, dat is een hele goede vraag. Want ik ben op een plek in mijn leven, ik kan wel iets meer vreugde gebruiken. Ik weet niet waar je bent in je leven. Maar het zou zomaar kunnen dat je zegt van ja, het gaat allemaal wel. Maar het voelt wat matjes. En vreugde, echte vreugde. Oh, wat verlang ik daar weer naar. Dat mijn hart opspringt. Dat ik kan dansen. Misschien expliciet, expressief. Maar misschien ook wel de dans van het hart. Gewoon innerlijk. Dansen zoals David danste. Zingen zoals David zong. Innerlijk. En misschien wel uiterlijk. Maar het gaat om dat hart. Waar komt die vreugde vandaan? Nou, in de eerste plaats zien we dat David heeft gewoon zicht op de zegeningen van de Heer. Hij had Jeruzalem veroverd. Hij had de Filistijnen verslagen. Hij had de woestijn overleefd. Zijn karakter had het behouden. En hij had zoveel van de Heer ontvangen. De Heer had hem eindelijk koning gemaakt over Israël. De Heer was trouw geweest aan zijn belofte. En David was gewoon vol van alles wat de Heer hem had gegeven. Het was een dankbaar man. En wat doet een mens als hij zuiver zicht heeft op alle zegeningen en alle goedheid die God in zijn leven heeft gegeven? Dan gaat hij danken. Dan gaat hij zich richten op God. Dan komt daar aanbidding. En dat is waar vreugde vandaan komt. Als we zuiver zicht hebben op alle zegeningen die de Heer ons geeft. Iedere dag weer. Voeten om mee te lopen. Handen om mee te werken. Ogen om mee te zien. Brood om te eten. Misschien wel een fiets om op te rijden of een auto om op te rijden. Je hebt een baan. Misschien heb je kinderen. We hebben dit gebouw. We hebben elkaar gekregen. Er is een gemeente in deze stad. Er zijn zoveel gemeentes in deze stad. De Heer die werkt op aarde met zijn geest dag en nacht tot het grote moment. Er is zo ongelooflijk veel om God voor te danken. En als we zuiver zicht krijgen op de zegen van de Heer en alles wat hij ons geeft, op wie die is, dan komt daar aanbidding. Dan komt daar vreugde. Maar er is meer. Er is nog iets meer in dat leven van David wat hier gebeurt. Want waar stroomt vreugde ten diepste uit voort? Waar komt dat ten diepste uit voort? Vreugde ontstaat daar waar een mens de Heer centraal zet. En dat is precies wat David hier doet. Want hij haalt die ark van de Heer naar Jeruzalem. En die ark die had weggestopt gestaan ergens in een uithoekje van Israël in het huis van Abinadab. Een beetje op een zijspoor. Ja, de ark van Israël, de ark van God, die was er wel in Israël. Maar speelde geen rol van betekenis. Ergens in een huis. Want 30 jaar eerder hadden de Filistijnen de ark buitgemaakt. En uiteindelijk was hij weer in Israël beland. Maar dus ergens in een uithoekje. En David is koning, David heeft Jeruzalem tot hoofdstad gemaakt van het land. En hij zegt wat nodig is, is dat we die ark opdiepen uit dat uithoekje, weg uit dat zijspoor daar. Nee, de ark die moet centraal in deze natie, in dit volk, in ons bestaan en in mijn leven. En daar waar een mens zegt van Heer, u centraal, het draait om u. In mijn woorden, in mijn spreken, in mijn beslissingen, in mijn wandel. U bent heilig en ik wil zuiver en heilig leven. Daar waar dat gebeurt, daar ontspringt vreugde. Dus als wij snakken naar vreugde, dan hebben wij zuiver zicht nodig op de zegeningen en de dankzeggingen van de Heer. En hebben we het nodig dat we de Heer centraal stellen in ons bestaan. En David die haalt die ark naar Jeruzalem en... En dan wordt hij eigenlijk heel bijzonder genoemd daar aan het begin van het hoofdstuk. Dan staat daar, het is de ark waaraan een bijzondere naam is verbonden. Namelijk die van de Heer van de hemelse machten die op de cherubs troont. Die ark die had twee cherubs zo boven dat verzoendeksel. De naam van de Heer die troont op de cherubs. En die cherubs, daar moet ik denken aan Genesis 3. Want die stonden daar met een flikkerend zwaard voor de hof, voor de tuin. En die tuin, dat was een tempel, een heiligdom. Want God was in die tuin. En God die wandelde met de mens in de avondkoelte. Er was gemeenschap met God. Er was vertrouwelijke omgang. En daar waar God is, daar wordt een tuin een tempel. Daar wordt een tuin een heiligdom. Maar het was misgegaan. De mens werd verdreven uit de tuin. En er stonden daar cherubs en die bewaakten de hof. De mens kon er niet meer in. Afgesneden van God. En die engelen die bewaakten het heiligdom van de Heer en de heiligheid van de Heer. We komen de cherubs tegen in het voorhangsel van de tabernakel. Ze waren in het voorhangsel geweven en weer beschermen ze daar de heiligheid van de Heer. Als klein, nietig, zondig mensje kun je niet naderen tot de allerheiligste God daar in het heilige der heiligen. En nu toch in dat heilige der heiligen. Er staan er die cherubs met die grote vleugels gewoon bij wijze van spreken verwonderd te kijken. Hé, eerst blokkeerden wij nog de weg naar de tuin. Eerst blokkeerden wij nog in dat voorhangsel de vrije toegang tot de troon van genade. En nu staan we hier met onze vleugels naar het verzoendeksel te kijken, waardoor er toch ontmoeting is tussen God en mens. Wat een wonder van genade. Want dat verzoendeksel van de ark, dat spreekt van Jezus. Romeinen 3 vers 25 zegt dat God Jezus had aangewezen om zoenmiddel te zijn tussen God en mens voor ieder die gelooft. Dus die ark met dat verzoendeksel, het spreekt van het offer van Jezus. En omdat zijn bloed heeft gevloeid, is er omgang met God mogelijk. Kunnen wij zegen van God ontvangen? Kunnen wij dankzeggen? Kunnen wij hem centraal zetten in ons bestaan? Omdat hij daar wil wonen. Dat is de ark. Wat een zegen. Het werk van Jezus, ontmoeting met God. En in die ark, daar zaten drie voorwerpen. Het was de pot met manna. God voorziet. Hij is te vertrouwen. Hij zorgt. Er zat de bloeiende staf. God redt. God is machtig. God is krachtig. God baant de weg als jij het niet meer ziet. En er zaten twee stenen tafelen. God gebiedt. God weet wat goed is, wat zuiver is, wat recht is. En hij wil dat we in die paden van hem leven, want dat is goed voor ons. Dat is God. En dat is de ark. Zoveel zegen spreekt zo ongelooflijk groots over wie God is. En wat hij voor ons heeft. Wat hij voor ons wil doen. En David zegt, die ark, die staat voor die God. Voor zijn machtige heilige aanwezigheid. Die wil ik centraal hebben in mijn bestaan. En daar waar dat gebeurt. Ja, daar zien wij een dansend mens. Een zingend mens. Daar zien wij dat de mens vermogen krijgt om gul uit te delen. Want de vreugde van de Heer is mijn kracht. Nou, en toen ik dat zo allemaal op mij in liet werken, toen dacht ik, en wij hier in Groningen, Noorderlingen, kunnen wij nog dansen zoals David danste? Kunnen wij zingen zoals David zong? Soms, amen worden. Kunnen wij royaal uitdelen omdat ons hart barst van vreugde? Kunnen wij dat? Soms of vaak? Liever vaker. Amen, zo is dat. Hoe belangrijk is het dat wij weten hoe wij vreugde kunnen beleven en vreugde kunnen uitdelen en vreugde kunnen ervaren en vreugde kunnen vinden in onze God en in zijn aanwezigheid. En soms lukt dat. Hopelijk lukt dat vaak. Maar oh, wat hebben wij dat nodig? Want de vreugde van de Heer is mijn kracht. Daar waar vreugde is, daar is kracht om uit te delen. Er was een conferentie van een behoudend kerkgenootschap ergens in Omaha, in Amerika. En daar hadden ze bedacht om iedereen een ballon te geven, een heliumballon. En dan tijdens de dienst, als je dan ergens voelde in je hart van ja, ik wil vreugde uit, ik ervaar vreugde, dan mocht je je ballonnetje loslaten. Ja, van prachtig, ik zou dat hier best wel eens een keer willen doen. Waarom hebben we dat eigenlijk niet gedaan vanmorgen? En omdat het een behoudende club was, voelden mensen zich niet heel vrij om bijvoorbeeld halleluja, prijs de Heer te roepen. Dus dan is zo'n ballon een heel goed alternatief. Dan kun je je vreugde uiten en dan wordt het toch zichtbaar. Dus tijdens de dienst zag je daar een ballon en daar een ballon en daar een ballon. En de hele tijd ging af en toe die ballon omhoog. En aan het eind van de dienst, prachtig, allemaal ballonnen aan het plafond. Maar meer dan 1/3 van de mensen had het touwtje nog in de hand. Soms, vaak. Ja, nee. Vreugde. Dat kennen. En dat durven te uiten. Ah, we hebben het zo nodig. Want de vreugde van de Heer is mijn kracht. En soms weten wij zo goed hoe het moet. Of hoe het hoort. Of we hebben onze antwoorden klaar. Of we weten hoe het in de kerk moet. Of in de wereld moet. Of hoe het in de levens van anderen moet. Maar ondertussen zitten we daar met onze ballon. En weten we ook hoe dat moet. Gewoon de vreugde van de Heer ervaren en dat loslaten. Want de vreugde van de Heer is mijn kracht. En misschien zit je hier en denk je van ja, dat hele uitbundige en dat spontane en die vreugde. Dat klinkt wel een beetje makkelijk, toch? Want is dat wel juist? Er is zoveel lijden, er is zoveel onrecht. En ook in onze gemeente, er is zoveel zorg ook en zoveel gebrokenheid en zoveel moeite. En dan die uitbundige, expressieve uitingen van David, oké, misschien wel in het hart, maar toch is dat wel juist. Heeft dat wel zijn plek? Maar dan denk ik, ja. Want het gaat hier over een hele diepe vreugde die bekend is en vertrouwd is met lijden. Die niet over verdriet heen walst, maar die dat omarmt. Het is juist een hele diepe vorm van vreugde. En wat mij verbaast is altijd dat de mensen die het dichtst op lijden staan, vaak de grootste vreugde kennen. Er wordt wel gezegd van moeder Teresa dat ze haar daden van barmhartigheid met een tinteling van blijdschap deed. En oh, wat zat zij dicht op het lijden. Maar toch, ze deed het vanuit een tinteling van blijdschap. En ook Workitu, dat is een vrouw in Ethiopië. En daar mag ik volgend jaar heen met de Musketeers Marathon. Daar heb ik een film van gezien. En sommigen van het team hebben haar ontmoet. Die vrouw zit in Ethiopië, die heeft helemaal niks. Is ziek, heeft 5 kinderen, kan nauwelijks eten geven. Maar op een gegeven moment toen kwam ze tot geloof. En toen zei ze, als Jezus vandaag langs zou komen, dan zou ik hem bedanken. In de ijskoude wateren rondom Groenland, daar drijven kolossale ijsbergen en ijsschotsen. En er is iets opmerkelijks aan de hand met die ijsbergen en ijsschotsen. Want de kleinere jongens, die drijven doorgaans de ene kant op. Terwijl de hele grote ijsbergen, die drijven de andere kant op. Dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Dat de ene ijsberg, die drijft zo. En de andere ijsberg, die drijft zo. Nou, nu ben ik geen ijsbergexpert. Maar ik kan wel lezen. Dus ik heb ontdekt wat de oorzaak daarvan is. De gedachte is dat de kleine ijsschotsen die worden voortgestuwd door felle oppervlaktewinden. Terwijl de hele grote jongens die worden langzaam voortbewogen door hele diepe oceaanstromingen. En daardoor kan het dat de kleintjes de ene kant op geduwd worden door felle winden en de grote die gaan de andere kant op vanwege die oceaanstromingen. En dat is het beeld wat ik voor me heb als ik denk aan, ja maar vreugde beleven terwijl er zoveel nood is. Kan dat dan wel? Dan denk ik van ja, dat kan. Want als de wind tegen is, en we kennen dat, het kan hard waaien in het leven als de wind tegen is. Want er zijn zoveel dingen die jou misschien klein houden. Of die maken dat je je onzeker voelt. Of die maken dat je teleurgesteld raakt. Er kunnen zoveel problemen zijn of zoveel situaties die jij niet aan kunt in je leven. Het kan fel waaien. En dan is daar toch die diepe onderstroom van de vreugde in de Heer die maakt dat je voort kunt bewegen, ook al heb je felle tegenwind. Dus het is vreugde die daar is, te midden van de harde wind. Een diepe vorm van vreugde van de Heer. Want zijn vreugde is mijn kracht. En die vreugde hebben wij nodig. Als wij de vreugde van het geloof missen, dan wordt het een hele zware tocht. En God belooft ook die vreugde. Want als Jezus op aarde komt, dan is daar een engel en die zegt, ik heb goed nieuws. Een blijde boodschap die heel mijn volk met vreugde zal vervullen. En als Jezus aan het begin van zijn bediening in Lucas 4 de Heilige Geest ontvangt, dan roept hij het jubeljaar van de Heer uit. En als Jezus in Johannes 15 zijn discipelen onderwijst vlak voor zijn vertrek, dan zegt hij, blijf toch in mijn liefde. Blijf wandelen in mijn geboden, opdat je vreugde volkomen zal zijn. Een en al vreugde. En ook het oude Israël, dat moest allerlei feesten vieren. Pascha, Pinksteren, Loofhuttenfeest. En dat allemaal in Jeruzalem, om die kracht en die samenhang aan het volk te geven. Omdat de vreugde van de Heer hun kracht is. En we hebben het nodig. En we zitten aan het eind van deze serie. 10 weken lang Jezus vinden in de tabernakel. En mijn vraag vanmorgen aan jou is, hoe heeft de Heer de afgelopen 10 weken tot jouw hart gesproken? Hoe heeft hij tot jouw hart gesproken? Misschien heb je ze niet alle 10 meegemaakt. Misschien 5 of 7. Of 2. Maar hoe heeft de Heer de afgelopen 10 weken in die serie Jezus vinden in de tabernakel tot jouw hart gesproken? En is er iets in jou opgewekt de afgelopen 10 weken? Is er iets in jou gebeurd waarvan je zegt van ja, maar ik verlang ernaar meer dan ooit om die God het centrum te maken van mijn bestaan? Weg uit de uithoek. Weg van het zijspoor. Nee, de Heer meer dan ooit in het centrum van mijn bestaan. En misschien heeft de Heer jou bemoedigd de afgelopen 10 weken. God wil wonen onder de mensen. Hij wil woning maken in jouw hart. En je dacht van, dat is mooi, maar niet voor mij. Want je moest dus weten dat ik op mijn kerfstok heb. En toen heb je begrepen dat de Heer zegt, desalniettemin ondanks. Ik heb mijn Zoon gegeven, ook voor jou. En ik wil ook in jouw leven gaan wonen. Misschien heeft de Heer jou wakker geschud. Want je bent al jaren onderweg als christen. Maar het kaarsje is een beetje aan het, ja, uitdoven. En de Heer heeft je willen aanraken en willen zeggen van, joh, besef weer hoe bijzonder het is dat ik woning wil maken in jouw leven. Dat ik met mijn aanwezigheid jouw bestaan kleur wil geven. Van glans wil voorzien. Wil doorgloeien met mijn geest. Misschien heb je Gods uitnodiging gehoord de afgelopen 10 weken. Misschien was het eerst niet voor jou en heb je ontdekt van, hey, de Heer doet een appel op mijn hart. En hij wil hier woning maken. Misschien ben je stilgezet. Ben je heel vaak aan het rennen en aan het jagen. Is het gewoon druk? Is het veel? Niet af te bakenen? En mis je de vrede van de Heer? God kan op talloze manieren gesproken hebben de afgelopen 10 weken. Maar hoe heeft hij gesproken tot jouw hart? Dat is een belangrijke vraag als we deze serie vandaag afronden. En is er iets in jou opgewekt dat zegt, ja, meer dan ooit de Heer centraal. Want daar begint vreugde. Wat ik zo mooi vind aan vandaag, aan een doopdienst, is dat een doop meer dan iets anders laat zien wat het betekent als een mens zegt van, ik zet u centraal in mijn leven, Heer. Ik wil sterven aan mezelf. En ik wil opstaan in dat nieuwe leven met u. Jezus centraal. Met vallen, met opstaan, met struikelen. Maakt allemaal niet uit. Maar 1 ding, Heer. Als ik kopje onderga en bovenkom in uw kracht. Om dat nieuwe leven met u te gaan wandelen. Heere God. Dan is mijn gebed. U centraal. En 1 ding. Als een mens op die manier de weg van de Heer opgaat. U centraal. Dan ontspringt daar vreugde. En waarom is het zo mooi dat een doop altijd plaatsvindt te midden van de gemeenschap? Omdat je elkaar nodig hebt. David, hij vierde feest met het volk. Eerst zegt hij, jongens, 30.000 man, we gaan samen de ark ophalen. Feest vieren doe je niet alleen. Je hebt elkaar nodig. Als de een zegt van, ik ben leeg, en de ander zegt, ik ben vol. Je hebt elkaar nodig om de vreugde van de Heer in de gemeenschap te vieren. En daarom, wat een feest, dat wij getuigen mogen zijn van wat God doet in mensenlevens. En we gaan straks de verhalen horen, de getuigenissen horen. Toetreders, blij met jullie. Toetreden tot de gemeenschap om die reis van het geloof samen te maken. Om die vreugde van de Heer samen te zoeken en te koesteren. En waarom ben ik zo ongelooflijk dankbaar dat we over een aantal weken beginnen met 1000 uren van gebed. Dat we zeggen 1000 uur, o Heer, als een geestelijk statement. Dat we als gemeente samen zeggen, Heer, het is ons menens. Wij willen een significante periode als gemeente apart zetten om ons te wijden aan gezamenlijk, eensgezind en vurig gebed. Als een mijlpaal in onze geloofsreis als gemeente. Dat we zeggen, Heer, u centraal. We gaan op de knieën en we gaan God zoeken. Omdat we hem willen kennen meer dan ooit. Omdat we hem willen kennen als onze hoogste vreugde. En soms is het ook goed om als gemeente te zeggen, Heer, u opnieuw centraal. En wij verontmoedigen ons. Even die programma's en activiteiten en cursussen en alles wat zo belangrijk is. Even die vergaderingen, wat allemaal zo nuttig is. Maar even ietsje minder of even helemaal niet. En dan zeggen, Heere God, als gemeenschap, wij willen zeggen, 1000 uur lang, Heer, het is ons menens, u centraal. Want wij snakken naar vreugde. Want de vreugde van de Heer is onze kracht. En wat gebeurt er als daar vreugde is van de Heer? Dan gaat de mens geven. Zo prachtig. David die zegent het volk. Zegen. David die zegent het volk. En meer nog, dan komt hij met brood, met dadels en met rozijnen. En dan gaat hij uitdelen aan alle aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen. Nou, dan heb je heel veel brood, heel veel dadels, heel veel rozijnen nodig. Hij geeft gul. En daar waar een mens vol is van de vreugde van God, daar ontstaat kracht om uit te delen. En dan gaat hij naar huis. En dan staat er, hij gaat naar huis om zijn familie en bedienden te zegenen. Hoe heerlijk is dat? Als jij hier bent en je wordt gezegend door elkaar, door de Heer, dan komt er kracht door vreugde om uit te delen. En dan ga je naar huis om te zegenen. Daar waar je woont, daar waar je werkt, daar waar je studeert, daar waar je naar school gaat. Dat er dan kracht is om te zegenen. En ik denk wel eens, als wij het vermogen missen om uit te delen, het vermogen missen om tot zegen te zijn, gewoon de kracht niet ervaren om te zeggen, oh, ik giet mij uit in het leven van anderen. Dan zou dat zomaar kunnen, dat we de vreugde missen in de Heer. En als wij de vreugde missen, dan zou het zomaar kunnen dat wij het zicht zijn kwijtgeraakt op de zegening van de Heer. En als wij het zicht op de zegening van de Heer zijn kwijtgeraakt, dan zou het zomaar kunnen dat Jezus niet centraal staat in ons leven, maar verdwenen is in een uithoekje van ons bestaan. En de oproep vandaag aan ons allemaal als gemeente, samen, voor ieder persoonlijk en ook voor mij. Na 10 weken Jezus vinden in de tabernakel. Is het nodig dat we Jezus meer centraal stellen in ons bestaan dan we vandaag doen? En hoe dan? Want daar waar hij het voor het zeggen mag hebben met zijn heiligheid. Om ons heilig te maken. Met zijn heerlijkheid om ons leven van glans te voorzien. Met zijn liefde om ons hart te vullen. Dan komt er vreugde. Dan komt er kracht. En dan kunnen we uitdelen. En dan gaan we van hier naar huis om tot zegen te zijn. Voor onze kinderen als we die van de Heer ontvangen hebben. Voor onze man, voor onze vrouw. Voor onze vrienden, voor onze collega's. Daar waar we zijn. Ik wil zo afronden in gebed. En tijdens het gebed wil ik ook de gelegenheid geven. In stilte. Allemaal de ogen dicht. Om te zeggen, ja, als dat voor jou is vanmorgen, als jij zegt, ja, ik wil reageren op die vraag van de Heer, wil je mij weer centraal zetten in je leven? Waar het ook maar nodig is, om dan je hand uit te strekken naar de hemel en te zeggen, ja, Heer, vandaag. Vandaag kies ik ervoor, u niet meer in de uithoek of op een zijspoor, maar Heer, centraal. En ik verlang naar uw vreugde, om het leven aan te kunnen. Zullen we samen bidden? Ja, machtige God, Vader in de hemel, we danken u dat u onze grootste vreugde wil zijn. We danken u dat u ons geluk wilt zijn. We danken u, Heer, dat redding meer is dan dat wij op een dag in de hemel mogen komen, op een dag de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mogen beërven. Maar dat redding ook betekent, Heer, dat u ook in dit gebroken bestaan al onze hoogste vreugde wil zijn. En dan danken we Heer voor een dansende, zingende, gulgevende David. Dan danken we Heer voor wat wij in die geschiedenis door uw Heilige Geest opgetekend mogen ontvangen. Heer, dat wij het nodig hebben om zuiver zicht te hebben op uw zegeningen. Zodat er vreugde zal zijn in ons hart. En ik wil voor je bidden als je hier zit en je ogen zijn vertroebeld door problemen of door zorg of door verdriet. En je kunt even die zegeningen niet meer vinden. Dan bid ik dat de Heilige Geest je ogen opent. Dat hij je nu op dit moment aanraakt. om helder zicht te krijgen op de Heer van jouw bestaan. Op Jezus in je leven. Zodat je hem kunt danken voor wat hij jou geeft. Voor wie hij is in jouw leven. In de mensen om je heen. En vader, meer nog, David stelde u weer centraal. Hij haalde de ark naar het centrum van het land. En vader, als we zo 10 weken nagedacht hebben over alles wat u ons geeft in uw zoon. In dat beeld van de tabernakel. En dan kunnen we eigenlijk alleen maar stil worden. Wie zijn wij, Heere God, dat u zoveel om ons geeft? Wie zijn wij, Heere God, dat u zich zo om ons bekommert? Maar Heer, we willen reageren op uw uitnodiging. Stel mij centraal, zegt u. Want ik wil jouw leven vullen met mijn aanwezigheid. En misschien is Jezus in een uithoekje van jouw land terechtgekomen. Misschien op een zijspoor in jouw bestaan. Misschien moet je vanmorgen zeggen van ja, ik ontbeer vreugde omdat Jezus geen centrale plek heeft in mijn leven. En dan wil ik je de gelegenheid geven om te reageren naar de Heer. Om te reageren op zijn woord, om je hand uit te steken en te zeggen, Heer, vandaag wil ik tegen u zeggen, neem uw plek in het centrum van mijn leven weer in. En als het voor jou is vanmorgen, dan mag ik je uitnodigen. Wil je je hand dan uitstrekken naar de hemel? God ziet je hand. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. En Vader in de hemel, u ziet al die handen die zich uitstrekken naar de hemel. En u ziet daarin ook het gebed van hun hart. De dorst van hun ziel. Het verlangen van hun leven. U centraal, opnieuw of voor het eerst in hun leven. En Vader, dan wil ik hen zegenen in uw machtige naam. Wij zegenen hen samen in uw machtige naam. Vervul hen, Heere God, met uw Heilige Geest. Doordrenk hen met uw aanwezigheid. Zodat er kracht zal zijn. Dat er vreugde zal zijn. Dat er nieuwe hoop mag ontspringen. Zodat ze kunnen uitdelen in aanbidding tot u. En uit kunnen delen aan mensen om hen heen. En zo bid ik voor ons allemaal, Heere God. Maak onze gemeenschap die vreugde kent in u. En maak ons bereid om straks ook die 1000 uren gewoon op de knieën te gaan. En te zeggen, Heer, het is ons menens. U centraal. Dank u wel, Heer, voor de dopelingen, de toetreders. Dat we mogen gaan genieten van hun getuigenissen. En ons mogen verheugen in u. Zegen ons zo de rest van de dienst. In de naam van Jezus. Amen.